Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God den Vader en van den Heere Jezus Christus door den Heiligen Geest. Amen. Zingen wij nu tezamen uit Psalm 85 en daarvan het derde vers. Uit Gods heilig woord dat u voorgelezen zal worden, kunt gevinden in het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis. Daarvan nader het 37e hoofdstuk, de eerste 14 versen. Wij... zoeken wij samen het aangezicht des Heeren. Wanneer uw goddelijke hand ons, o Heere, vanmorgen samenbrengt bij de heldere kandelaar van uw getuigenis, mocht het u dan behagen ons hart te vervullen met de diepste indrukken van uw heiligheid en grootheid. En mocht het u behagen ons te bekleden met die ware verootmoediging die ons aan uw gezegende voeten kan doen bukken en buigen. Heere, ge hebt ons leven niet afgesneden. Hoeveel mensen zullen ook deze week weer opgeroepen zijn om rekenschap te geven voor uw rechterstoel, van hun rentmeesterschap. U hebt ons nog gelaten in de adem en het leven bewaard. En u brengt ons in uw goedheid onder uw woord. Een voorrecht dat velen niet meer vergund wordt. Waar er zoveel duizenden zijn, ook in ons land, Heere, die vervreemd van dat woord zijn grootgebracht en die niet weten dat er een weg is ten leven en die niet weten dat er een weg is ten dode. Maar ook zovelen die wel onder dat woord zijn opgevoed, maar die zich ervan hebben afgekeerd en die zijn gaan walgen van het zoete manna. En die hun vervulling van hun leven en van hun begeerte nu zoeken in de wereld en in de dienst van de zonde. En wij mochten maar niet met stenen naar die mensen gooien, Heere. Het is alleen maar een teken van uw wederhoudende trouw dat wij nog onder het woord mogen zitten. Want als u ons de teugel gegeven had, dan waren wij lang vergaan. Maar zoudt ge nu ook in de bediening van dat woord vanmorgen willen medekomen? Ons hart is zo gesloten voor u. En ons verstand is zo ontzettend verduisterd geworden door de zondeval in het paradijs. Wij kennen u niet meer. Wij begeren u ook niet meer te kennen. En wij derven de heerlijkheid Gods. O God, zoudt ge door uw dierbare geest ons verstand willen verlichten, opdat we dat woord mochten verstaan. En zoudt ge het zo willen toepassen, dat uw volk er de zoetigheid van hebben mocht, en dat het weer eens waar mocht worden dat geen honing het gehemel beter smaken kon. En geeft u ook genadig aan uw kinderen dat onderwijs, dat ze zozeer van noden hebben, Heere. Het is beter om onderwijs te krijgen dan om troost te krijgen. Want als we onderwijs mogen krijgen, dan horen we wat we nog missen. En dat is zo profijtelijk. Anders zullen er nooit oefeningen zijn in het leven der genade. Zoudt ge dan uw kinderen willen betonen dat u weet waar ze wonen? En zoudt ge vanmorgen door uw dierbaar woord hun moederziel willen verkwikken? Een hart dat menigmaal gelijk een dor en dorstig land ligt uit te drogen, waar niemand lafenis kan krijgen, en mogen dan de zoete droppelen van dien heilige geest hun dorre hart nog weer verkwikken en levend maken. Gedenkt ook onze onbekeerde mensen, zowel de kinderen als ook de ouderen. O God, wat zou het een wonder wezen, Gij God van wonderen, indien het u vanmorgen behagen mocht, er eens een stil te zetten op de brede weg. Een van onze kleine kinderen, of van onze jongens en meisjes, of van de ouderen, een mensenziel, Heere, is toch in geld en in goud nooit uit te drukken, zo waardevol. Ruk er dan nog als een vuurbrand uit het vuur, die ge zoudt mogen snoeren aan uw gezegende middelaarskroon als een parel. In uw heerlijkheid, Heere, ligt toch ook in de veelheid van uw onderdanen. Wil ook gedenken hen die met ons niet komen konden. En betoon dan ook in de stilte van de huiskamer dat gij nog een God zijt die aan tijd nog plaatsgebonden zijt. En wil ook daar nog een zegen achter u doen overblijven. Wij bevelen u de zieken van de gemeente. Ge mocht gedenken aan die jonge moeder die na de geboorte van een tweeling weer naar huis mocht wederkeren. En nu ook een van haar kinderen aan de dag van gisteren weer thuis mocht komen. Ge mocht die ouders maar vervullen met die ootmoedige verwondering. Dat ge tot hiertoe hen zo ver geleid hebt. Het had ook zo anders kunnen gaan. En wij mochten ook dat kindje dat nog in het ziekenhuis ligt, dat nog niet denken en nog niet spreken kan, bevelen aan de rommeling van uw goddelijk erbarmen. En wilt ge ook in het leven van die jonggeboren kindertjes verheerlijken in de deugden van uw opzoekende liefde. Gedenkt u, Heere, aan uw kerk op aarde. Het is een gewichtige week geweest voor de kring van onze gemeente. En wij zijn nog verblijd geworden, daar uw vrijmoedigheid gaf om een jonge broeder toe te laten tot de opleiding, tot de bediening des woords en der sacramenten. Heer, het was minder dan we hadden gehoopt, maar het is meer dan we hebben verdiend. Zoudt u ons daar maar willen brengen, dat is de beste plaats. Zoudt u in zijn leven willen betonen dat hij die roept ook getrouw is, die het ook doen zal. Bijzonder bevelen we u dan ook, Heere, die twee jonge broeders, die vanmorgen in de kring van onze gemeente voor het eerst in hun leven een stichtelijk woord hebben te spreken. Heere, wat is het een grote zaak waarvoor ze nu staan en geroepen worden. Ze hebben er naar uitgezien, maar ze hebben er ook zo tegen opgezien. Hun gedachten zullen zich vermenigvuldigen. We mochten ze u bevelen, bijzonder onze geliefde broeder, die al zoveel jaren in onze gemeente met ons in en uit gegaan is. Heere, laat er ook in het hart uwer kinderen een gedurig gebed tot u voor hem opgezonden worden, ook aan den dag van heden. Beschaam zijn stille hopen niet. Maak de vijanden nog beschaamd. Leg de binnenpraters nog het zwijgen op. En geef hem, Heere, dat hij zich verwonderen mocht over de trouw van die God die in den Braambos woont. En ook vandaag ervaren mocht dat gij een God zijt die nooit laat varen het werk dat uw hand begon. Gedenkt ook zijn vrouw in de komende tijden waarin ze menigmaal alleen zal zijn. En wilt u ook haar in deze weg doen ervaren dat het in uw lieve gunst mocht wezen. We mochten u ook onze broeder bevelen die beroepbaar gesteld is. Heere, dat u hem de wegen wilde wijzen die gij wilt dat hij zal gaan. En dat u zelf maar de weg mocht voorgaan, bewaar hem voor eigen gekozen wegen. En zoudt u hem nog een plekje willen geven in uw lieve gunst. Want waar u meegaat, Heere, daar kunnen we wezen. Overal. Maar waar we zelf optrekken, daar kunnen we nergens door. Zo mochten we uw ganse kerk u den Heere bevelen. Met al uw gaarne trouwe knechten. Ook uw zieke dienstknechten, die verstoken zijn van de bediening van uw woord, de vele vakante gemeenten, waarin de leesdiensten uw woord nog wordt gebracht. O dierbare ontfermer, wil in het midden van uw kerk nog zijn in deze dag, en betonen dat u haar levengevend hoofd zijt. Ja, bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor alle werken des duivels, alle geweld dat zich tegen u verheft, mits schaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord worden bedacht. En wil ook aan de velden der zending uw heerschappij nog wonderlijk maken, Sterk hem die uw woord heeft te spreken in onze gemeente. En wilt u hem genadig voorgaan met het heilicht van uw geest. En hem gedragen mogen worden door het gebed van Aarons en Hurs. Maar bovenal dierbare knecht des vaders. Mocht gij hem gedenken. Eén gedachte van u is meer waard voor uw volk dan de steun der ganse wereld om het bloed des verbonds. Amen. Wij zingen uit Psalm 119 de versen 1 en 2. Onze behoefte in de komende weken, als de Heer het geeft, in uw midden enige malen de geschiedenis te overdenken van Jozef. En daartoe hebben wij u vanmorgen het eerste gedeelte doen lezen van Genesis 37, waar ons de jeugd van Jozef beschreven wordt. Je kunt het woord van onze tekst voor deze morgen vinden in het derde vers van het u voorgelezen schriftgedeelte. Genesis 37, daarvan het derde vers, waar wij het woord des Heren lezen. En Israël had Jozef lief, boven al zijn zonen, want hij was hem een zoon des ouderdoms en hij maakte hem een veelvervige rok. Tot zover. Wij bezien in deze woorden, gemeente, Jozef in zijn jeugd. We willen met de hulp des Heren bij drie gedachten stilstaan. Wij willen Jozef in de eerste plaats bezien als zoon van zijn ouders. In de tweede plaats als kind van zijn God. En in de derde plaats als type van Christus. Jozef in zijn jeugd. We willen hem bezien als zoon van zijn ouders. En een ogenblik stilstaan bij zijn moeder, bij zijn geboorte en bij zijn vader. We willen hem bezien als kind van zijn God. en erop letten waarin het genadewerk des Heren al uitkwam zo vroeg in Jozefs leven. En in de derde plaats willen wij hem bezien als type van Christus en erop letten, geliefden, in welke opzichten in deze u voorgelezen versen Jozef de trekken vertoont van de meerdere Jozef. Jacob woonde in het land der vreemdelingschappen zijns vaders in het land Kanaan. Zo begint Genesis 37. Als deze historie die u in Genesis 37 voorgehouden wordt plaatsvindt, is Jacob 108 jaar oud. Immers toen hij 91 jaar was, is Jozef hem geboren uit Rachel. En het is nu 17 jaar geleden dat Jozef geboren is. En Jacob woont, zo staat er opmerkelijk, in het land der vreemdelingschappen zijns vaders. Hij is een vreemdeling in Kanaan. De Heere heeft hem het hele land beloofd en hij heeft er geen voetstap gronds, behalve de spelonk van Machpela. Een aantal jaren nu is hij terug uit Paddan Aram, waar hij meer dan 20 jaar bij zijn oom Laban heeft gediend, eerst voor de ene vrouw, toen voor de andere, en toen nog om het vee. En nu zwerft hij reeds jaren in het land zijner vreemdelingschappen, in Kanaan. Esau is inmiddels gevestigd in Edom. Esau, geliefden, is veel verder dan Jacob. Als u het hoofdstuk eens doorleest wat hieraan vooraf gaat, Genesis 36, dan leest u daar een hele rij koningen die uit Esau zijn voortgekomen. Er staat zo in vers 31 van het vorige hoofdstuk: dit zijn de koningen die geregeerd hebben in het land Edom eer een koning regeerde over de kinderen Israëls. Jacob is de gezegende jongen die de belofte draagt. Esau is de onherborene, de hoereerder. Maar als u naar de buitenkant kijkt, gemeente, Jacob heeft alleen maar een graf en verder geen voetstap gronds in bezit. Hij moet zwerven met zijn tenten en met zijn kudde van oord tot oord. En Esau woont al in een paleis. En er zijn al koningen uit hem voortgekomen. Daar hebt u het verschil tussen Gods volk en de wereld. Aan de buitenkant bezien, geliefden, is Esau ver voor. Rijk, vorsten zijn uit hem voortgekomen en zijn kroondomeinen zijn ontzaggelijk groot. Edom is zijn vaste bezitting en Jacob heeft alleen maar een begraafplaats en verder geen voetstap gronds. Hij heeft het hele land in de belofte. Zie wat een wondere weg houdt de Heere toch met zijn volk, gemeente. Om nu op hopen tegen hopen te geloven dat de Heere hem dit ganse land geven zal. De Heere heeft de aartsvaders geoefend om door het geloof te leven, om zich te verlaten op de belofte des Heeren. En wij lezen in Hebreeën 11 van de aartsvaders en ook van Abraham: door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen, dat is in tenten, gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren derzelfde belofte, want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. En die stad, daar heeft Esau nooit naar uitgezien. Esau's stad was hier beneden, maar de aartsvaders verwachten de stad die fundamenten heeft. Het is merkwaardig, gemeente, dat er in het tweede versje staat van ons hoofdstuk: dit zijn Jacob's geschiedenissen. Staat dat er wel goed? Want het is toch al lang over Jacob gegaan. We hebben al gehoord van Jacob's geboorte, van het bedrog van zijn vader, van zijn vlucht naar Paddan Aram, van zijn Bethel, van zijn Pniel. En nu staat er: dit zijn Jacob's geschiedenissen. Moet er nou niet staan: dit zijn Jozefs geschiedenissen? Want het gaat nu in de volgende hoofdstukken over Jozef. Nee, geliefden, staat er goed. Want het blijft, zelfs al zal het hoofdstukkenlang over Jozef gaan, het blijft Jacob's geschiedenis. Waarom dan? Kunt u dat bevroeden, gemeente? Waarom dat er nou niet staat: dit zijn Jozefs geschiedenissen, maar dit zijn Jacob's geschiedenissen? Ach, omdat de grote gouden draad, die ook door dit boek Genesis heen loopt, deze draad is dat de Messias komen moet. Het gaat ook in Jozefs geschiedenissen, geliefde, niet om Jozef. Maar het gaat om de vraag hoe God, de komende Christus, geboren doet worden. En alles wat Jozef meemaakt, staat in dienst van de komst van Christus. Waarom moest Jozef naar Egypte worden verkocht? Omdat anders Jacob en zijn huis de hongerdood gestorven waren. En als Jacob de hongerdood gestorven was, was Juda ook de hongerdood gestorven. En als Juda de hongerdood gestorven was, was Christus nooit geboren. En daarom moet Jozef in een put gegooid, naar het huis van Potifar, in de kerker gebracht en als Safnat Paanea verhoogd. En dan moeten straks zijn broeders buigende aan zijn voeten belanden, geliefde. En moet hij ze onderhouden met Egyptisch koren. Maar het blijft Jacob's geschiedenis. Het blijft Christus geschiedenis. En door al deze versen heen loopt de gouden draad: ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, de moederbelofte, geliefde, die de Heere vervult. En daarom is het een betekenisvol woord: dit zijn Jacob's geschiedenissen. En nou gaat het er in deze hoofdstukken om, geliefde, die we de komende weken hopen te overdenken. Hoe Jacob nou in een weg van strijden en sterven van zijn lieve Jozef is afgebracht. En hoe Jacob ook van zijn lieve Benjamin is afgebracht. En hoe Jacob nou in een weg van strijden en sterven gebracht is tot de uitroep: Juda, gij zijt het. Geliefden, dat is de grote lijn die door deze geschiedenissen loopt. Het zijn Jacob's geschiedenissen. O, hoe nu in het leven van Jacob plaats gemaakt is voor Juda's grote zoon. Jacob's geschiedenissen, laat ons dat in al de weken, als God het geeft, die nog voor ons liggen, steeds in het oog mogen houden, geliefden. We lezen in het woord van onze tekst: en Israël had Jozef lief boven al zijn zonen. Gemeente, hoe kwam dat Jacob Jozef zo lief had? Die man van 108 jaren had een bijzondere band aan die jongen van 17. Hoe kwam dat? Nu, gemeente, daar zijn verschillende oorzaken van. Er zijn vleeselijke oorzaken van Jacobs liefde, maar ook geestelijke oorzaken. Laten we maar met de vleeselijke beginnen. Jacob was een jongen, of Jozef was een jongen van Rachel. Rachel had jaren moeten wachten op een kind. Lea had er al 6. En toen had Rachel nog niets. En ze had haar dienstmaagd aan Jacob gegeven. En daar waren jongens uit geboren. En die waren op Rachels naam geschreven. Maar het had de smart van haar hart niet weggenomen, gemeente. Ze had het op alle mogelijke wijze geprobeerd. Ze had haar dienstmaagd, zei ik, aan haar man gegeven. Maar dat had de wond in haar ziel alleen nog maar groter gemaakt. Ze had Dudaim gekregen van Juda of van Ruben. Dat zijn een soort veldvruchten waarvan men meende dat ze de vruchtbaarheid van een vrouw groter zouden maken. Maar het had niet gebaat. En ze had het eens uitgeroepen in bittere opstand tegen haar man Jacob. Geef mij zonen of ik sterf. En toen, geliefde, na vele jaren, is Rachel op ter knieën terechtgekomen. Op die plaats waar ze het natuurlijk al veel eerder had moeten zoeken, maar waar ze niet komen kon. En geliefden, dan lezen we in Genesis 30, als het daarover gaat, als ze dan op ter knieën terechtkomt. En God dacht ook aan Rachel. En God verhoorde haar en opende haar baarmoeder. Was Rachel een bekeerde vrouw? Nee, gemeente. En dat is ze niet geworden ook. Ze is als een vijandin gestorven. Maar toch is ze met deze levensnood van haar onvruchtbaarheid, van haar schande, zoals ze toen gevoeld werd, aan de voeten Gods gekomen in het gebed. En de Heere dacht aan Rachel en hij verhoorde haar. En dan wordt daar in Jacob's tent een jongen geboren. Wat zal de oudervreugde groot geweest zijn, geliefde. En dan, als dat kind geboren is, dan zegt Rachel 2 dingen. God heeft mijn smaadheid weggenomen. En dat lijkt o zo mooi. Het lijkt alsof ze in God eindigt met de geboorte van haar kind. Haar smaadheid is door God weggenomen. En dan zegt ze, de Heere voege mij een andere zoon daartoe. En dat is niet zo mooi, gemeente. Want wat blijkt nu? Nu heeft de Heere haar gebed verhoord en ze heeft na jaren wachten een kind. Maar ze is er niet tevreden mee. Want nou ziet ze alleen maar dat Lea er 6 heeft en zij 1. En ze wil er nog 1 hebben. Ze is nu de weldaad gekomen, is niet dankbaar en niet voldaan. En het enige wat ze ervan zeggen kan is Jozef. En Jozef betekent toevoeging. En ze zegt, God voege mij er nog 1 bij, ik wil er nog 1 hebben. En ze krijgt er nog 1 en ze sterft in de geboorte. Een mens moet voorzichtig zijn met zijn woorden, geliefde. Ze heeft er nog 1 gekregen. 16 jaren later wordt Rachel weer bevrucht. En als ze bij Bethlehem komen in de velden van Efrata, dan baart zij en ze sterft. En haar laatste schreeuw in haar barensweeën is een schreeuw van bittere vijandschap tegen God. Ben Oni, roept ze uit. Smarte kind! En als Jacob het kind in zijn armen houdt en hij staat bij het dode lichaam van zijn vrouw, dan mag Jacob aan de kant van God vallen. En dan zegt Jacob, nee, Smartekind zal het niet heten, Benjamin, zoon van mijn rechterhand. O, voelt ge, geliefde, het verschil tussen die ouders. Rachel, Jozefs moeder. Maar geliefde Rachel is tot de dag van haar sterven bij Bethlehem de liefste vrouw van Jacob gebleven. Rachel was zijn beminde vrouw, ondanks haar onbekeerde bestaan. En Lea, leest u het eens na in de Bijbelgemeente hoe Lea haar kinderen krijgt. Lea had een verschrikkelijk moeilijk leven. Een man die nauwelijks naar haar omkeek, ondanks Jacobs genade leven. En Lea had een eenzaam, smartelijk leven. Maar bij elke geboorte mag Lea bij God terechtkomen, geliefden. En och, Lea bleef de verschovene, de verstotene. En Rachel bleef Jacobs beminde vrouw. En u neemt de Heere hem Rachel af. En het enige wat hem aan Rachel herinnert is een jongen van 17 en een baby van een jaar. Want als deze geschiedenis plaatsvindt, die wij hier vanmorgen gelezen hebben, gemeente, is het een jaar geleden dat Rachel stierf. Benjamin is een baby van een jaar en Jozef is een jongen van 17 jaren. En nu is het een wonder dat er dan staat, en Israël had Jozef lief boven al zijn zonen. Is het een wonder, geliefden, dat Jacob, die oude Jacob, die jongen van 17, liever had dan de jongens van Lea, liever dan de jongens van Bilha, liever dan de jongens van Zilpa? En dan geeft hij om zijn liefde te openbaren aan Jozef een veelvervige rok. Dat is een kleed, geliefden, met verschillende kleuren, goudkleurig, zilverkleurig, hemelsblauw, dat van de schouders tot de voeten afhing en dat alleen gedragen werd door koningskinderen. En dat kleed krijgt Jozef om zijn schouders, want Jacob houdt zoveel van hem, voelt u wel? En het duurste is nog niet duur genoeg voor zijn teerbeminde jongen. Wat een dwaze handeling van de oude Jacob, geliefde. Gemeente, we kunnen wel eens denken als ouders dat we goed voor onze kinderen zijn. Door ze dit te geven en dat te geven en dat toe te staan. En dan denken wij dat dat liefde is. En dan denken wij, als wij eens nee zeggen tegen onze kinderen en we waarschuwen ze, dat we misschien gebrek aan liefde hebben. Maar als we onze kinderen alles geven wat ze begeren, dat zien wij voor liefde aan, dwaze stervelingen die we zijn. O gemeente, het is bijna Jozefs dood geworden dat hij die veelvervige rok van zijn vader kreeg. En die rok is voor Jacob jarenlang een oorzaak geworden van tranen. En die heeft zijn haren grauw gemaakt. Want die rok met bloed besmeurd was voor hem een teken dat zijn jongen door een wild dier was verscheurd. O geliefde, hier hebt ge Jacobs vleeselijke liefde. En toch was er nog wat anders, gemeente. Als we nu lezen in het woord van onze tekst, Israël had Jozef lief, zullen we dan goed lezen wat er staat? Er staat niet Jacob had Jozef lief, maar er staat Israël had Jozef lief. En zeker, er was in die liefde van de oude man veel dat verkeerd was. Hij heeft die jongen voorgetrokken. Hij had hem lief omdat die jongen hem aan Rachel herinnerde. In het gezicht van Jozef zag hij de gelaatstrekken van Rachel. En dat was allemaal van Jacob. Allemaal van het vlees. Maar nou staat er ook Israël. Had Jozef lief, Israël. Dat is die naam die Jacob bij Peniel kreeg. Dat is die nieuwe naam. Israël ziet, geliefden, op de nieuwe mens in Jacob. Op het nieuwe leven dat door God verheerlijkt was. En Jacob had Jozef lief en die gaf hem een veelvervige rok. Jacob beminde Jozef omdat het een kind van Rachel was. Maar Israël had Jozef lief. Waarom? Waarom had Israël nou Jozef lief? O geliefde, omdat die oude vader in het leven van die 17-jarige jongen het werk Gods bespeurde. De oude patriarch vond in het leven van die jonge Jozef iets wat hij bij Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon, Dan en Naftali miste. En die oude vader die vond bij Jozef de vreze Gods. En daarom letten we nu, geliefde, we hebben gehoord Jozef als zoon van zijn ouders. We letten nu op Jozef als kind van zijn God. En dan vraag ik u, waar komt die vreze Gods van Jozef nou in uit? Het opmerkelijke is, gemeente, dat de naam van God in dit hele hoofdstuk niet voorkomt. Maar dat het werk van God op elk vers van dit hoofdstuk blijkt. Waar komt de vreze Gods nou bij de jonge Jozef in uit? Ik wijs u, gemeente, naar vers 2. Het laatste gedeelte. En Jozef bracht hun kwaad gerucht tot hun vader. Jozef is schaapherder. En dat valt ons toch weer mee van Jacob, gemeente. Dat Jozef de kudde moet weiden met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa. Jacob ging niet zo ver in zijn dwaasheid dat hij zei, Jozef, blijf jij maar thuis. Als er eens wat gebeurt en ik kan jou niet missen en je bent mijn lieve jongen, laten die anderen maar zorgen voor de schapen en vechten met de leeuwen en de beren, maar blijf jij maar bij me. Nee, zo dwaas was hij toch niet, hoor. Hij moest mee met de zonen van Bilha en met de zonen van Zilpa. En die jongens die haten hem. En ze konden niet vredelijk meer met hem spreken, staat er. Wat had die Jozef een zwaar leven, gemeente. We hebben het samen gezongen. Zie hoe ik ben omringd aan alle kanten. Zie hoe de mensen boze netten spant om mij daarin te jagen. Arm kind, waarin de vreze Gods woont, die opgroeit in een huisgezin dat de vreze des Heren haat. Arme jongen, die op school zit in een klas waar met God en zijn vreze gespot wordt en die den Heren dient. U hoeft er geen meelij mee te hebben. Maar een makkelijk leven had Jozef niet, gemeente. Jozef leefde heel de dag tussen de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa. O geliefden, en ze konden niet vredelijk meer met hem spreken. Waarom hadden die broers zo'n hekel aan hem, jongens en meisjes? Weten jullie dat? Waarom waren die broers van Jozef nou zo lelijk tegen de jongste broer? Waarom? Nou, zul je zeggen, dat is nogal vanzelf. Vanwege die rok natuurlijk. Dat hij voorgetrokken werd door zijn vader. Vanzelf dat ze een hekel aan hem kregen. Nee hoor, kinderen. Dat is niet de diepste oorzaak. Die rok, daar hadden ze nog wel overheen kunnen zien. Als Jozef maar meegedaan had. Als hij nou maar meegespot had. En meegevloekt en meegelachen. En als die nou ook maar eens één keertje dronken geworden was, net als een andere normale jongen. U weet hoe erover gepraat wordt vandaag de dag, hè? Als die nou ook maar eens wat gedronken had. En ook maar eens tot aan de grens gegaan was. Als die nou maar meegedaan had, dan had ze geen hekel aan hem gehad. En dan hadden ze die rok op de koop toegenomen, gemeente. Het was niet vanwege die rok. Maar die jongens die haten hem nou precies. Om dat punt waarom zijn vader hem lief had. Om de vreze Gods. Daar ging het om. En dat maakte dat ze niet meer vredelijk met hem spreken konden. Want ze voelden, geliefde, die jongen is anders. Die jongen is zoals we gezongen hebben in Psalm 119, die ongeveinsd des Heeren wet betrachtte, die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. Zo was die. En daarom konden ze niet vredelijk met hem spreken, geliefde. En Jozef bracht het kwaad gerucht van zijn broeders. Ben je nou de vrucht van Jacob's opvoeding? Die jongen die ging klikken van zijn broers bij zijn vader. Geen wonder dat ze hem gingen haten. O gemeente, wat begrijpen we er dan weinig van? Als hier staat, Jozef bracht het kwaad gerucht van zijn broeders bij zijn vader. Dacht u nou werkelijk dat Jozef een verwende, klikkende jongen was? En dat hij het kwaad gerucht van zijn broers naar zijn vader bracht om bij zijn vader in een goede reuk te komen? Dacht ge dat? Wat kent ge dan Jozef slecht, gemeente? Weet u hoe het was? Jozef had smart van de zonde van zijn broers. Er staat niet dat hij hun zonden bij zijn vader bracht. Maar er staat dat hij hun kwaad gerucht bij zijn vader bracht. Wat is het verschil? Er ging over die broers een kwaad gerucht door het land. Er werd over die jongens gesproken. En weet u hoe er over gesproken was? Ik zal het u zeggen. Heb je gehoord van die Naftali? Heb je gehoord van die Zebulon? Heb je gehoord wat een mensen dat zijn? Wat een beesten van mensen. En dan een vader die zegt dat hij God vreest. Een vader die zegt dat hij een andere God vreest als wij. Want Jacob woonde daar in Kanaan, tussen de heidenen. En hij was de enige die den Heere vreesde. En denk erom dat die heidenen op hem letten, geliefde. En dat ze acht namen op zijn leven. En als Jacob zondigde, dan werd Gods naam gelasterd. En als Jacob's kinderen zondigden, werd Gods naam ook gelasterd. Zullen jullie daar ook aan denken, jongens en meisjes? Jullie zondigen niet goedkoop. Als jullie in de kroeg komen, dan zeggen de mensen, kijk, die van de gereformeerde gemeente, die zijn al net eender als wij. Er is geen verschil. En als jullie in de wereld leven, dan zegt de wereld, nou, dat heb je nou van die fijne. Precies eender en van ene lap gescheurd. En dan wordt Gods naam om ons gelasterd, geliefden. En dat kon Jozef niet verdragen. Daar had hij smart van. En hier hebt u de diepe oorzaak dat hij het kwaad gerucht van zijn broeders bij zijn vader bracht. Vader, Gods naam wordt gelasterd om ons en om ons gezin. Vader, ze spreken kwaad van God. O, door onze wanbedrijven en door onze overtredingen. Hij bracht het kwaad gerucht van zijn broeders bij zijn vader, omdat zijn vader de man was, geliefde, die op moest treden. Jozef kon toch niet optreden tegen zijn broers. Hij was de jongste. Zijn vader had het gezag. En weet ge wat zo droevig is? Dat Jacob niet optreedt. Hij kan niet meer tegen zijn jongens op, gemeente. Zijn er hier ook van die vaders in de kerk die niet meer tegen de jongens op kunnen? Dat is ontzettend. Dat is wat. Dat komt voor, hoor. Dat we niet meer tegen onze eigen kinderen op kunnen. En weet u hoe dat meestal komt, gemeente? Omdat we te laat zijn begonnen. En omdat ons leven niet is naar onze woorden. Daar hebt ge meestal de oorzaak. Jacob kon niet meer tegen zijn kinderen op. Een enkele keer. Dan leest ge dat hij ze nog bestraft. Maar als Jozef met het kwaad gerucht van zijn broers komt. Dan zwijgt hij. Voelt ge geliefde het genadewerk in Jozef. Een van de eerste tekenen van genade. In het leven van een mens is dit, dat de zonde hem gaat smarten en dat hij de zonde gaat haten in zijn eigen leven en in het leven van zijn naast. En dat hij de zonde gaat haten, gemeente, waarom? Omdat het God beledigt en omdat het Gods deugden krenkt en omdat hij met eerbied gesproken God er niet voor over heeft dat er tegen hem gezondigd wordt. Dat is een van de eerste tekenen van genade. Kent ge dat in uw eigen leven? En het andere waaruit Jozefs genade blijkt, geliefden, dat zijn zijn dromen. En wat is Jozef om die dromen ook weer verkeerd begrepen? Hij droomt van schoven. Ze waren garven bindende op de akker. En kijk, daar gaat zijn schoof staan en de schoven van zijn broeders buigen zich voor hem neder. En enige dagen later droomt hij van de zon, de maan en de sterren. En dan buigen zich de 11 sterren voor zijn ster neder en de zon en de maan buigen zich ook. Geliefden. Menige verklaarder heeft gezegd, die dromen van Jozef, die kwamen uit zijn onderbewustzijn voort. En die waren een teken van zijn stille hoogmoed. Geliefden, wat zijn we dan ver van onze plaats. Onze dromen komen hier vandaan. Of hier vandaan, uit het gevoel. Of uit het verstand. Maar Jozefs dromen, weet u waar die vandaan kwamen? Die kwamen bij God vandaan. Hebben wij het niet geleerd in Hellenbroek in onze kinderjaren? Toen er nog geen beschreven woord was. Hoe openbaarde God zich toen? Door mondelinge aanspraak aan de vaderen. En door gezichten. En door verschijningen. En door dromen. God maakte door de dromen zijn wil bekend. Als Jozef droomt, dan betekent dat dat de Heere tot hem sprak. En tegenwoordig gebeurt dat niet meer door dromen, gemeente. Maar tegenwoordig doet de Heere dat door zijn lieve woord en door zijn geest. Zijn er hier jonge mensen in de kerk die mogen weten dat de Heere wel eens tot hen gesproken heeft? Niet door de droom, maar door zijn woord en door zijn geest. Hij droomt, geliefde. En op 17-jarige leeftijd spreekt God voor het eerst in zijn leven. Abraham was 75. Zijn overgrootvader, toen God voor het eerst tot hem sprak. Jacob was ook meer dan 75, toen hij bij Bethel droomde. Maar Jozef is 17 jaar, als God voor het eerst tot hem spreekt. Hoe oud was u, kind des Heren, toen God voor het eerst tot u sprak? O, Jozef droomt. Het opmerkelijk is, gemeente, dat hij 2 keer droomt. Geen 20 keer, maar ook niet 1 keer. Maar hij droomt 2 keer. Weet u wat we daaruit leren? De Heere spreekt en enige tijd later komt God erop terug. En dat doet de Heere nog als hij werkt in het leven van zijn volk. Hij spreekt niet elke dag of elke nacht. Maar David zegt in Psalm 62, eenmaal sprak God tot mij een woord. Tot tweemaal toe heb ik het gehoord, ja geliefde, want de inhoud van de dromen was hetzelfde. Dezelfde boodschap, maar hij heeft die dromen, hij heeft dat spreken Gods tweemaal gehoord. Nog wat over die dromen, gemeente. Wat droomt Jozef nou? Jozef droomt dat zijn broeders zich eenmaal voor hem zullen buigen. De scholven, de zon, de maan, de sterren. Heel zijn familie zal eens aan zijn voeten liggen. Weet u wat Jozef niet droomt? Hij droomt niet dat hij in die put gegooid zal worden. Hij droomt niet dat hij bij Potifar verraden zal worden door die vrouw. En hij droomt ook niet dat hij 2 jaar in de gevangenis terecht zal komen. Hij droomt alleen van zijn verhoging. En dat dat door een weg van sterven en omkomen zal gaan, dat droomt hij niet. Maar gemeente, zo is het toch ook nog als de Heere voor het eerst in het genadeleven spreekt. Als de Heere voor het eerst zijn heilsboodschap in het leven van zijn kind bekend maakt, geliefde, dan hebben ze nog er geen erg in dat de Heere die beloften wel waar zal maken. Maar in een weg van sterven en in een weg van omkomen, nee, dan denken ze dat de hemel kortbij is, geliefde. En dan denken ze dat het een weg is die naar boven leidt. En dat ze van kracht tot kracht steeds hoger, steeds dichter bij den Heere zullen komen. Maar de weg die ertussen ligt, de weg door de dood naar het leven, de weg van het kruis naar de kroon, de weg door lijden tot heerlijkheid, en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods, daar hebben ze geen erg in. In het begin van de weg, zo was het met Jozef ook. Hij droomde alleen maar van zijn verhoging, geliefde. En de weg die ervoor lag, die moest hij door sterven en bij ondervinding leren kennen. Zo is het ook in het leven van Gods kinderen. Nog iets over die dromen, gemeente. Jozef kan er niet over zwijgen. En dat is ook zo in het leven van Gods kind, geliefde. Ach, als de Heere voor het eerst met zijn heilsboodschap in het leven van een mens komt, en voor het eerst met de dierbare beloften des evangelies een arm en schuldig mensenkind verkwikt, daar kan die niet van zwijgen. Net zo min als Jozef zwijgen kon toen hij het kwaad gerucht van zijn broeders hoorde. Net zo min kan die zwijgen nu de Heeren hem zulke rijke zegeningen belooft. Hij moet ervan praten. Dat was geen verwaandheid, dat was geen verwaten hoogmoed, geliefde, maar eer zouden de stenen spreken dan dat die jongen zwijgen zou. Hij moet ermee voor den dag komen en dat wordt zijn ondergang. Want geliefden, die broeders die haten hem vanwege zijn rok. Die broeders haten hem nog meer vanwege zijn godsvrucht. Maar die broeders haten hem ten volle, staat er in de tekst, vanwege zijn dromen en vanwege zijn woorden. Dat maakt de haat van die broeders gaande. Wat waren dat toch domme mensen, die broeders. Vindt u niet, gemeente? Want wat Jozef nou in zijn dromen ziet, dat eenmaal zijn broeders voor hem zullen liggen, wanneer is dat vervuld geworden? Dat is vervuld geworden in Egypte. En dat betekende voor die broedersgemeente het leven. Dat betekende dat ze koren kregen. Dus wat Jozef droomt, dat is voor zijn broeders ook goed. En wat Jozef droomt, dat is eigenlijk een vredeboodschap en een boodschap van leven voor zijn broeders. En ze worden er woedend om. En ze haten hem vanwege die dromen. Weet u waarom, gemeente? Ach, vanwege dat bukken, voelt u wel? Vanwege dat buigen. Ze horen uit Jozefs mond dat hij een droom gedroomd heeft. Tweemaal dat zij moeten bukken en dat zij moeten buigen voor hem. En daarom haten ze de boodschap en de boodschapper. Is het ook in uw leven niet zo, mijn onbekeerde vriend? Het evangelie van vrije genade, dat is een vredeboodschap. Dat is een boodschap die uw behoud beoogt en die voor u alleen maar uw heil zoekt en uw behoudenis. En wij haten die boodschap, omdat, geliefde, de weg om tot dat heil te komen, een weg van buigen en een weg van bukken is voor God, en dat willen we niet. O, een weg van verliezen en een weg van overgeven. En een weg van de wapens in Gods handen leggen. En die weg zijn we afkerig van. Zie, geliefden, er is niets nieuws onder de zon. Zij haten hem om zijn dromen en om zijn woorden. Des te meer. En de oude Jacob, die die dromen ook hoort. Die man bestraft zijn kind. Dat is wat, gemeente. Dat is toch wat. Jacob kon beter weten. Die broeders waren vreemdelingen van genade. Maar Jacob, ben je dan vergeten dat je ook een keer gedroomd hebt. Toen je met je hoofd op een steen lag, midden in de woestijn. Toen de hemel openging en toen je die ladder zag, ben je dat vergeten. En dan mag je het wonder meemaken, Jacob, dat je lieve jongen Jozef door God aangesproken wordt. En dat God spreekt in het leven van je kind en nog ga je er tegenin. Zullen wij dan ganselijk voor u buigen? Ik en uw moeder en het huis uw vaders? Och, geliefden, dan kan het zelfs gebeuren dat ouders die den Heere vrezen, het godswerk in het leven van de eigen kind nog niet verstaan. En zo was het ook in Jacobs leven. Aan de andere kant, hij bewaarde deze dingen wel in zijn hart, geliefden. Jacob was niet als zijn jongens, die alleen Jozef om zijn dromen maar haten. Maar Jacob kon de toepassing niet maken. En daarom kon Jacob het ook niet overnemen. En Jacob begreep niet wat God ermee te zeggen had. En daarom geeft hij het arme kind een standje, geliefde. Maar hij kan niet vergeten. Hij bewaart die woorden in zijn hart. Wat een gelukkig kind, jongens en meisjes. Toegesproken door den Heere. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Of, zoals we het gaan zingen, uit Psalm 25... Daarvan het zevende vers, Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vreeverbond getoond. En wat daar volgt in het zevende vers van Psalm 25. Wij zagen Jozef als zoon van zijn ouders en als kind van zijn God. Nu nog, geliefden, onze tijd is bijna om. Een enkel woord over Jozef als type van Christus. Wij behoeven daar niet uitvoerig nu op in te gaan. Als de Heer het geeft, dan zullen we hopen dat we elke komende rustdag hem als type van Christus mogen zien, geliefden. Maar toch liggen er ook in de u voorgelezen versen zulke kostelijke trekken die ons aan den Christus herinneren. Jozef was de teerbeminde zoon van zijn vader. En daarin is hij een type van Christus. Waar Jacob Jozef lief had met een liefde die vleeselijk en geestelijk was, daar heeft de vader zijn zoon lief met een eeuwige geestelijke liefde. Jozef werd door zijn vader bekleed met een veelvervige rok, teken van koninklijke waardigheid. Zo heeft ook de vader zijn zoon versierd met koninklijke glorie en hem versierd met goddelijke waardigheid, nu hij aan zijn rechterhand zit. Jozef, geliefden, haatte de zonde in het leven van zijn broeders en in zijn eigen leven. Het was een eerste teken van de vreze Gods in zijn jonge hart. Maar van die meerdere Jozef lees ik in Psalm 45. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Want gemeente, Jozef zou nooit de zonde gehaat hebben. En u ook niet, volk Gods. En ik ook niet, als er van hem niet geschreven stond: gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Dat zijn de druppelen van Christus zalving in het leven van Jozef, geliefden. Jozef maakte Gods raad bekend in het huisgezin van Jacob, Gods verborgen raad. En zo heeft ook hij, zegt de 12e zondag, ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard. En ten laatste, gemeente, Jozef werd gehaat, niet door de wereld, maar door zijn eigen vlees en bloed. En hij, die meerdere Jozef, heeft het uitgeroepen in Psalm 69. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk ontheerd, en onbekende zonen mijner moeder. Ziet ge, geliefden, Luther heeft dus uitgedrukt dat hij op elke bladzijde van het Oude Testament Christus gevonden had. En zouden we dat ook hier in deze verse niet moeten zeggen, geliefden? Maar bovenal is Jozef het type van den Heere Jezus. Waarin? En dat is de draad die door heel zijn leven loopt. Wel hierin, dat Jozefs leven liep door lijden tot heerlijkheid, van kruis tot kroon, door sterven naar leven, door vernedering naar verhoging. En zo is Jozef een type van die grote man van smarten, die door lijden geheiligd is en door lijden tot heerlijkheid kwam. Geliefden, Jozefs weg is door de dood naar het leven gelopen. Christus weg is door de dood naar het leven gegaan. En de weg van al Gods volk ook vandaag gaat door de dood naar het leven. Door de onmogelijkheid heen, door lijden tot heerlijkheid, door kruis tot kroon. En ze moeten door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk Gods. Dus, volk van God, als u een stervend leven hebt, een leven waarin ge dagelijks in de dood overgegeven wordt, Een leven waarin het u gedurig bij de handen afbreekt. Een leven waarin ge de onmogelijkheid om zalig te worden dagelijks meer in moet leven. Dan hebt gij het leven van Jozef. En dan drukt gij de voetstappen van de borg. Want het is zijn gang geweest om door de dood tot het leven te gaan. En door het lijden tot de heerlijkheid. En gelukkig, o geliefde, gelukkig die die weg in zijn leven mag leren kennen. Want zelfs in dat lijden en zelfs in die druk heeft de Heer het met Jozef goed gemaakt. Een jongen van 17, hoor je dat, jongens en meisjes, zou je er geen zin in krijgen. De Heere is toch zo beminnelijk. Hij is het zo waard om gediend en geliefd te worden. O jongens en meisjes, zou je er geen zin in krijgen. Een jongen van 17. En de Heere heeft tot hem gesproken. Eenmaal, tweemaal. En hij is nooit vergeten. Maar voordat God dat woord vervulde, gemeente. Dat woord dat hij als 17-jarige jongen kreeg. De Heere heeft het vervuld, maar in een stervensweg. En dan lees ik in Psalm 105, het 19e versje, een tekst, en die kunnen we nou schrijven boven het hele leven van Jozef. En die tekst die komt gedurig weer terug. En als het goed is, volk, dan zullen we die tekst ook boven uw leven kunnen schrijven. Weet ge wat daar staat in Psalm 105? Tot de tijd toe dat Gods woord kwam, heeft hem de rede des Heren doorlouterd. En daar hebben Jozefs leven. God had gesproken in zijn jonge leven. Maar tot de tijd dat Gods woord kwam, dat wil zeggen dat hij zijn woord vervulde, heeft in die tussentijd de rede des Heren Jozef gelouterd. Nee, dat staat er niet. Doorlouterd. Zie, geliefde, gelukkig die van deze levensgangen en levensweg door genade iets kennen mag. Amen. Heere, zo hebben we een ogenblik samen stilgestaan bij Jozefs jeugd. En hem als zoon van zijn ouders en als kind van zijn God en als type van Christus een ogenblik gezien. Heere, ge mocht zelf in ons hart als we nog jong zijn een heilige jaloersheid ontsteken. Het geluk van dat volk dat mag weten dat u tot hen gesproken hebt. En als er in ons leven zulke zaken gebeurd zijn, dan mocht u ons diezelfde gangen van Jozef maar doen gaan. Door lijden tot heerlijkheid en door het kruis tot de kroon. En dat woord mocht ons doorlouteren, Heere. Opdat het schuim der zonde in ons leven werd weggebrand. Spaar ons nu we naar huis gaan en wil ons in de avond weer samenbrengen onder uw dierbaar getuigenis om het bloed des verbonds. Amen. Namens de kerkenraad delen wij u nog mede dat wij een beroep hebben ontvangen van de gemeente van Werkendam. De slotzang is het derde vers van Psalm 146. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijkst lot vestigt op den Heere zijn God. Het is het derde versje van Psalm 146. Thank you. thans heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van den Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God den Vader en van den Heere Jezus Christus door den Heiligen Geest. Amen.